Geliefde gemeente, gasten en luisteraars via kerkradio en internet, hartelijk welkom in deze dienst op de vierde Lijdenszondag. De voorganger in deze dienst is dominee Westraten uit Biezelingen. De schriftlezing komt vanmorgen uit het Nieuwe Testament, Johannes 11, vers 20 tot en met 44. Het thema is de opwekking van Lazarus, naar aanleiding van vers 33 tot en met 44. Vanmorgen zijn er voor u de volgende afkondigingen namens de kerkraad. Aanstaande woensdag hopen wij de jaarlijkse biddag te hebben voor gewas en arbeid. Zeker in deze tijd wil ik u oproepen om hier mee bezig te zijn, persoonlijk en als gemeente. De diensten beginnen 's middags om 2:30 en 's avonds om 7:00. Let op de gewijzigde aanvangstijd vanwege de avondklok. 7:00 dus. De diensten voor de komende week. Voor de middagdienst van aanstaande woensdag wordt wijk 3 uitgenodigd en voor de avonddienst wijk 4. De uitnodigingen worden aanstaande maandagavond, morgenavond verstuurd. De diensten voor volgende week zondag. Volgende week zondag worden 's ochtends de leden van wijk 5 uitgenodigd en 's middags de leden van wijk 6. De uitnodiging hiervoor ontvangt u vrijdagavond aanstaande. Vandaag is het naast de Lijdenszondag ook de Diaconadezondag. De diaconie wil op deze Diaconadezondag aandacht vragen voor het werk van de herberg, Pastoraal Diaconaal Centrum in Oosterbeek. Dit centrum is bestemd voor iedereen die beschutting zoekt in de storm van het leven. Die storm die kan voor iedereen heel verschillend zijn. Eenzaamheid, overbelasting, somberheid, het verwerken van verlies, dorheid in het geloofsleven of spanning in de relaties. Voor meer informatie verwijs ik u naar de zondagsbrief. Als gebedspunt willen wij als diaconie ook aandragen om te danken voor de mogelijkheid om geholpen te worden door de medewerkers van de herberg. Tegelijkertijd willen we ook bidden voor alle mensen die hierop aangewezen zijn en die deze vorm van hulp nodig hebben. En voor de medewerkers die deze hulp ook mogen bieden. De collecten. Er zijn vanmorgen 3 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de herberg. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kas, de varenden. En de derde collecte is bestemd voor het bouwfonds. U kunt de collecte overmaken op de inmiddels gebruikelijke wijze. We luisteren hier en zingen thuis als inleiding op deze eredienst de schoolpsalm, psalm 132, vers 12. Namens de kerkraad wens ik u en jullie hier in de kerk, thuis of elders, een rijk gezegende eredienst toe.
Onze hulp en onze verwachting, die is in de naam van die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart en die eeuwig leeft en die nooit loslaat enig werk waarmee zijn hand ooit begon. Genade, barmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. In deze morgendienst willen we luisteren naar de geschiedenis over de opwekking van Lazarus. En in de eerste psalm die we beluisteren, thuis zingen, gaat het niet alleen over verlangen om in Gods huis te zijn, maar ook over hoe de Heere goede niet onthoudt aan zijn kinderen, zelfs niet in de dood. Psalm 84, het eerste vers en het zesde. 84, vers 1 en 6. Wij luisteren samen naar de wet van de Heer onze God. In antwoord erop zingen we uit Psalm 116 of luisteren we hier naar vers 1, vers 2 en vers 5. God heb ik lief, want die getrouwe Heer, vers 1, 2 en 5. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet onderdacht gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken en hem vragen om een zegen voor deze dienst. In de voorbeden denken we aan zuster Monica van Santen van de Hoek. Die is opgenomen in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen om onder controle te blijven tot aan de bevalling in verband met zwangerschapsvergiftiging. Verder willen we samen bidden voor het werk van de herberg. We willen samen danken voor de geboorte van Benjamin, zoon van Arjan en Alianne Ravenhorst. En ook voor en met het echtpaar Stroosnijder Wolfswinkel, die op 4 maart hun 50-jarige huwelijksjubileum mochten vieren. Laten we samen bidden en danken. Heere getrouwe en barmhartige God, we komen nu samen aanroepen op deze prachtige zondagmorgen. En heren, dan hebben we zojuist woorden gezongen die zowel spreken van de toppen van het geloof als uw kinderen u de liefde verklaren, hun hart uitzingen en verlangen om voortaan voor u te wandelen. Maar ook hebben we de woorden van helse aanvechting op onze lippen gelegd gekregen. En we danken u ervoor dat die oude woorden van de psalmen ons niet alleen laten zeggen wat we als mensen van onszelf zo vaak voelen, maar ook die dingen op de lippen leggen die werkelijk zo zijn en die u ook wil laten zijn. En heren, dan zijn het die banden van de dood die ons omknellen. En gelukkig hoeven we daar niet ieder ogenblik evenzeer bij stil te staan. En mogen we ook leven, als u ons dat geeft. Maar het is wel die werkelijkheid die uw woord ons ook voorzegt. Dat ons leven door de zondeval en ook door onze eigen schuld gebonden ligt in de macht van dood, van verdoemenis en van de duivel. En wat zijn dat diep ernstige woorden die we slechts met huiver kunnen naspreken. En wil u geven, Heer, dat als we dat doen en als we dat horen, dat dat geen woorden zijn uit lang vervlogen tijden, uit een heel andere wereld, maar dat het ook woorden zijn die we doorleven. En wil u dat geven door uw woord en door uw geest, dat we het ook inleven wat dat betekent, wat het voor ons persoonlijk betekent. En dat we zondaren zijn voor u, die niet kunnen bestaan voor uw heilige aangezicht. En dat we gevangen liggen in de kerkers van Satan en daaruit zelf niet kunnen wegkomen. Maar Heer, wil u ons dan ook die nood zo op het hart binden en dat zo door uw geest gebruiken, dat die roep waar Psalm 116 van spreekt ook in ons hart geboren wordt. Dat we u aanroepen om uw hulp, om uw genade. En mogen ervaren dat ook, dat u trouw bent. Getrouw en rechtvaardig om een ieder die zijn schuld of haar schuld oprecht beleidt en vraagt eerbiedig om uw vergeving. Dat u dan horen wil en wil doen wat u belooft. Dankzij het volbrachte werk van uw lieve Zoon, de Jezus Christus. Heren, we bidden om dat wonder. Dat die dingen ook door uw genade in onze harten mogen gebeuren. En we bidden om dat wonder dat we dan ook gaan herkennen wat die psalmist verder zingt. Het verlangen om elke dag van ons leven te wandelen met u. En de liefde die we voelen als we u zien die ons eerst hebt lief gehad. Die eeuwige liefde, die trekkende liefde. En ook die liefde die zo heel praktisch is in uw vaderlijke zorg voor ons leven elke dag, ook afgelopen week. Maar in het bijzonder ook door het geven van uw Zoon. Hoe kostbaar is uw liefde. U hebt u alles gegeven naar Jezus Christus. U hebt de uwe lief gehad tot het einde. U hebt ze niet alleen de voeten gewassen, maar u wil zelfs hen helemaal wassen. Met uw reinigend bloed. Heer, doe dat ook vanmorgen. Voor ieder die meekijkt of meeluistert, dat we ons daarna mogen uitstrekken en dat door uw genade mogen ontvangen. We bidden u, Heer, wilt u ons zo genadig zijn? Wil u genadig zijn, ook aan alle die een taak hebben in deze dienst, ons vervullen met uw geest, ook alle die meekijken en meeluisteren, dat we mogen ervaren hoe u nabij komt. We zouden vroeger zeggen hoe u de rijen doorgaat, en misschien moeten we nu wel zeggen hoe u in de huiskamers langs gaat, en overal wat meegekeken en meegeluisterd. Geef dat de techniek goed mag werken, maar vooral dat uw geest uw woord in onze harten wil schrijven. Heer, we komen nu ook bidden voor elkaar. U weet hoe we hier gekomen zijn naar de afgelopen week, wat we meebrengen, misschien wel met ons meeslepen. Dingen zijn, Heer, die ons afhouden van u en van uw woord, die ons afleiden. Dan bidden we of u ze van ons wil wegnemen. Maar we willen de dingen ook voor u neerleggen. In de wetenschap dat er geen betere plek is om onze dank en onze zorgen te brengen dan bij u. Dan komen we samen de opdragen, zuster Monica van Santen van de Hoek, die werd opgenomen in het ziekenhuis in Nijmegen. Heer, we bidden voor Monica, of u haar nabij wil zijn in deze moeilijke tijd. Ook daar waar ze is, Heer, dat ze mag ervaren dat u meegaat. Wil u haar samen met Michel sterken? Wil u het jonge leven dat zij verwachten ook beschermen in uw hand? Wat is het kostbaar, wat is het kwetsbare? Mogen we toevertrouwen, Heer, aan u. Heer, we willen u samen bidden voor het werk in de herberg. Dank u wel, Heer, dat er zo'n plek is. Dat alleen al. Heer, we bidden u voor hen die daar ook behoefte aan hebben. Die in nood zijn. Die in de storm van het leven zijn. Dat ze ook door dit werk iets mogen ervaren van uzelf, Heer Jezus. Die in de storm op de leerlingen kwam afwandelen. En die aan boord kwam en de golven en de storm toesprak. En het werd stil, zeer stil. Heer, mag iets van die helende werking, iets van die rust die u ook beloofd hebt voor allen die tot u komen, ook daar worden gebracht en gevonden. Ik bid ook voor de mensen die daar werken, die dan ook uw wijsheid voor nodig hebben, Heer, wilt u die geven. We willen samen aan u opdragen, met dankzegging, Arjan en Alianne Ravenhorst, nu ze hun zoon Benjamin uit uw hand mocht ontvangen. Heer, wil u alles goed maken? Wil u met uw Heilige Geest in hen allen wonen? Ook in Benjamin, zo klein als die is, dat hij nu al door uw geest mag worden aangegrepen. Geef alles wat nodig is, ook wat het lichaam betreft. Heer, dat we mogen ervaren dat uw zorg ons draagt dag aan dag. Heer, we komen samen danken met echtpaar Stroosnijder Wolfswinkel, die een 50-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. Een halve eeuw, Heer, wat bent u goed om dat te mogen beleven. Wat is uw bewarende hand en ook goed geweest. Heer, we danken u ervoor. Samen met kinderen, kleinkinderen, wat u gegeven hebt. Heer, dan mogen we ook zeggen, tot hiertoe hebt u geholpen. Eben Ha-Ezer. En dat mag ook moed geven om de ons onbekende toekomst in de handen te leggen van de ons bekende God, van u, Heer. Wil u zo ook met hem meegaan. We bidden voor alle heren van wie we de namen vanmorgen niet genoemd hebben, maar zorgen zijn, verdriet, waar misschien rouw is. Ook, Heer, waar grote dankbaarheid is. We dragen aan u op, Heer. We bidden voor die plaatsen waar eenzaamheid is. We willen samen bidden voor waar het dor is in het geloofsleven. Misschien ook wel door de coronatijd heen. Langzamerhand wat losgeweekt van de samenkomsten van de gemeenten. Wat makkelijk geworden. Heer, het kan zo eenvoudig gaan in ons leven. Heer, wilt u die glijvlucht stoppen? En wil u ons weer terugbrengen in die hoogte, in die ruimte, daar bij u, waar het zo goed is om te zijn, voor uw aangezicht. En onze harten weer verlevendigen, ook door de bediening van uw woord vanmorgen. Heer, we hebben u veel te vragen. En dan kent u ons allen, bekeerd en onbekeerd, hier in de kerk en thuis, kerkleden of gasten. Wij bidden of u, die ons allen kent, tot ieders hart wil spreken. Tot onze zaligheid, tot lof en eer van uw grote naam. Hoor ons uit genade alleen, om Christus wil. Amen. We gaan samen een gedeelte lezen uit de Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 11. Eigenlijk begint de geschiedenis al in vers 1, maar we lezen vanaf vers 20. Het begint met een bericht dat Lazarus ziek is. Dat Jezus daar naartoe reist, maar pas als Lazarus al gestorven is. En dan lezen we hoe Martha, Maria de Jezus ontmoeten. Nou, daar beginnen wij dan zo ongeveer, vers 20, tot en met vers 44. En na de schriftlezing luisteren we naar Psalm 71, vers 15 en 17. Eerst Johannes 11, vanaf vers 20. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar: uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Ze zei tegen hem: ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben, ging ze weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei: de meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was het de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de Joden die met haar in huis waren en haar troosten, zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden ze haar en zeiden: ze gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten en zei tegen hem: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei: waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem: Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden: zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar terwille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En zodra hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweedoek. Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Tot zover. In de verkondiging vanmorgen willen we stilstaan bij de gelezen woorden, met name vanaf vers 33 tot en met vers 44. Na de verkondiging luisteren we naar Psalm 56, vers 5 en 6. Gemeente van onze Jezus Christus, wie een beetje om zich heen kijkt en luistert, die kan haast dagelijks berichten horen van sterfgevallen. Misschien wel in deze coronatijd cijfers, sterftecijfers, Mensen uit je omgeving, berichten uit de krant, die omkomen door ziekte of door oorlogsgeweld of een ongeluk, een ramp. Er zijn een heleboel manieren waarop mensen het leven verliezen en dagelijks mensen die sterven. Maar hoe divers dat ook is, het zijn altijd mensen die vanuit het leven naar de dood gaan. Andersom, iemand die vanuit de dood terugkomt in het leven, dat hoor je eigenlijk nooit. Als dat zou gebeuren, dat zou wereldnieuws zijn. Dat zou pas echt betekenisvol zijn. Dat zou pas heerlijk zijn. Dan zou er iets gebeuren in deze door de dood gevangen wereld waar je werkelijk heel blij van zou kunnen worden. Maar voor iemand zegt dat gebeurt toch nooit, dat gebeurt wel en dat is gebeurd. En we hebben er net over gelezen in Johannes 11 over de opwekking van Lazarus. En daar willen we vanmorgen een moment bij stilstaan. De opwekking van Lazarus. En er zijn drie punten waar ik er straks op inzoom. In de eerste plaats wat er Jezus voelt. Misschien dat jij niet altijd bij stilstaat, maar je leest ook best vaak in het evangelie wat er Jezus voelt, wat er in hem omgaat. Daar gaan we eens naar kijken, wat er Jezus voelt. Dan wat hij zegt. En tenslotte wat hij doet. En bij die drie punten hopen we dit gedeelte te behandelen. De opwekking van Lazarus, wat er Jezus voelt, wat hij zegt en wat hij doet. Ja, als je leest over de Jezus en je gaat erop letten, dan zie je best wel eens staan over de gevoelens van de Jezus. Bijvoorbeeld dat er dan staat dat hij met ontferming bewogen werd. Hij ziet de nood, hij ziet de mensen, hij ziet hun verlorenheid, hij ziet hun dood. En dat hij dan bewogen wordt van binnen. Dat zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid, om het oud-testamentisch te zeggen. En dat hij soms ook heel nadrukkelijk de liefde uit iemand ziet en hem lief krijgt. Het zijn voorbeelden van hoe de Jezus zijn hart aan ons wil tonen. En daarmee ook het hart van de Vader. Want wie de Jezus gezien heeft, heeft de Vader gezien, zegt Gods woord. Nou, hier zien we ook zoiets staan. Eigenlijk wel twee keer in vers 33 en nog een keer in vers 38. Dat de Jezus heftig in de geest bewogen wordt en innerlijk in beroering raakt. In vers 38 staat ook zoiets, heftig bewogen in zichzelf. Ja, dat is een vertaling die wel iets zegt natuurlijk. Hij is heftig bewogen. Hij is in beroering en er gebeurt iets. Alleen wat dan precies? Nou, die woorden die worden vaker gebruikt in de Bijbel en ze kunnen eigenlijk verschillende dingen betekenen. En wie de moeite neemt om verschillende vertalingen na te slaan, die ziet ook dat er verschillende keuzes worden gemaakt bij vertalingen die proberen dat als het ware te vangen. Er zijn eigenlijk drie manieren waarop je dit woord kunt vertalen. En het mooie van deze vertaling is dat die eigenlijk die mogelijkheden alle drie openlaat. Het lijkt wel alsof ze ook alle drie als het ware erin doorklinken. Laat ik ze met u langslopen. In de eerste plaats, als de Jezus hier innerlijk bewogen is, heftig in beroering, dan zit er iets in van verdriet. Van ontroering. En een stukje verderop lees je ook dat de Jezus huilt. Jongens en meisjes weten dat vast, de kortste Bijbeltekst. Jezus weende. De Jezus heeft gehuild. Van verdriet. Hij had een goede vriend, Lazarus, waarvan hij veel hield. En hij was gestorven. Hij had niet eens afscheid kunnen nemen. Lazarus is gestorven. Martha en Maria, de zussen die hij ook goed gekend zou hebben, zijn ook verdrietig. Het is een verdrietige toestand. En ziekte en sterven, ze zijn ook verdrietig. En sommige mensen vragen zich af, zou dat nou de Heere iets doen? Wat betekent dat voor de Heere God? Dan moet je weten dat de mensen in de tijd toen de Bijbel geschreven werd, de oude Grieken ook wel geloofden in goden, allerlei goden zelfs. De mens zoekt iets. En ze stelden zich dat voor als wel een God die de wereld gemaakt had, maar die zo ver weg was dat hij als het ware van een grote afstand onbewogen toekeek. Een God die als het ware dat lijden wel ziet, wel registreert, maar er ijskoud onder blijft. En sommige mensen stellen zich de Heere ook zo voor. Als iemand die het wel ziet, die het soms zijn kinderen als het ware in de schoenen schuift, maar die er koud en onbewogen bij toekijkt. En misschien zijn er wel mensen hier of thuis die zelfs met dat beeld wel eens zijn vastgelopen. Die hebben gedacht, als dat de God van de Bijbel is, hoe kan ik daarin geloven? Dan is het ook wel heel mooi om te zien dat dat beeld zo niet klopt. De Heer Jezus, en dan zien we inderdaad de Heer in het hart die huilt, die heftig in beroering is, bewogen. Als de wereld zucht en kraakt, dan is er een God die de wereld zo lief heeft. Een hoge priesterlijk medelijden, mag je het in het bijzonder noemen als de Jezus hier zo bewogen is. Ook het medelijden, daar komen we straks op, niet van de God van de moderne theologie, die het prachtig vinden om de Heer wel voor te stellen als iemand die het wel ziet en erg vindt, maar er ook niks aan kan doen. Nou, daar heb je uiteindelijk niet veel aan, maar het is ook niet bijbels. Maar de God die werkelijk bewogen is en betrokken is, die Psalm 56, onze tranen, jouw tranen. Misschien wel tranen die je afgelopen week nog uit je ogen gelopen zijn. Die je tranen, als het ware ziet, opschrijft, bewaart in een flesje als iets kostbaars. Ook trouwens de God die belooft, aan het slot van zijn woord, boek Openbaring, dat hij eenmaal alle tranen van de ogen van zijn kinderen zal afwissen. En zo zien we de Jezus hier bij het graf van Lazarus verdrietig, ontroerd. Maar het is niet de enige manier om dit woord te vertalen. Er zit ook iets in van heilige boosheid. Ik zeg heilige boosheid, dus er zijn vast wel meer mensen die boos zijn. Het is niet om zo'n meisje op eens een keertje. Ja, dat gaat niet altijd goed. Als mensen boos zijn, maar als de Jezus boos is, is het heilig. Heilige verbolgenheid, beroering, geen uitbarsting, maar het is in de geest, staat er in vers 33. Het is in zichzelf, zegt vers 38. De Naardense vertaling, die vertaalt het zelfs als woede. Hij is verdrietig, maar er gaat ook een stuk verontwaardiging, een stuk woede in hem om. Waarom? Calvijn die zegt, hij is hier als een worstelaar die zich gereed maakt voor de strijd. Nou, het zijn vast wel, misschien wel eens jongelui die boksen gezien hebben. Ik weet niet of dat zo prachtig is om te zien, maar jullie hebben het vast wel eens gezien. Nou ja, wat er dan gebeurt voor zijn wedstrijd is dat die boksen zich als het ware een beetje oppompen voor de strijd, hè? Een stare down, kijken elkaar aan, dan begint de strijd soms al bijna, want ze maken zich kwaad, zeggen we dan letterlijk, we maken ons kwaad. Dat staat hier, op een heel andere manier natuurlijk, maar dat staat hier als het ware ook. Als u de kanttekening bij de vertaling leest, ziet u ook staan, als een mogelijke vertaling, de Heer Jezus bracht zichzelf in beroering. Hij maakt zich kwaad. En waarom? Omdat hij het er niet bij laat zitten. In heilige toren maakt hij zich gereed voor de strijd, nu de boze zijn schepping zijn kind, zijn vriend, gevangen heeft in de banden van de dood. Het doet hem niet alleen iets, hij gaat er ook iets aan doen. Ontroering, verbolgenheid. En nog een aspect waarin we de Heer in het hart zien, dat zou je kunnen vangen in het woord ergernis. Echt waar? Ja, echt, de Heer is ook geërgerd. En nogmaals, het lijkt wel alsof het als het ware door elkaar heen loopt. Al die emoties, verdriet, verontwaardiging en ook een stukje ergernis. En dat kom je op het spoor, als je ook ziet, komt twee keer voor, waarop het als het ware reageert. Je ziet in vers 33 en net ervoor lees je in vers 32 dat Maria zegt, net als Martha ook al gezegd had, en was u hier maar geweest, dat was niet gebeurd. Kun je je voorstellen, jongens en meisjes? Dat ze dat dachten. Was u er maar geweest? En nu is het te laat. Als hij nog geleefd had, had misschien een wonder kunnen gebeuren, maar nu is hij gestorven, hij is begraven, nu is het te laat. Maar is dat zo? Dat is het helemaal waar als het gaat over een dokter. Zijn werk houdt op als iemand gestorven is. Maar is het ook waar dat de Heer Jezus dan niets meer kan doen? Klopt dat? En hetzelfde zie je ook als in vers 38 opnieuw staat, heftig bewogen in de geest, wat gaat er daar vooraf? Dat de Joden zeggen in vers 36 en 37, kijk, moet je zien hoeveel hij van hem hield, maar ook, had hij hier dan niks aan kunnen doen? Had hij het niet kunnen voorkomen? En je proeft erin, ook dat is een aspect van het lijden van de Heer Jezus, je proeft erin het ongeloof. Men denkt dat hij nu machteloos staat. Weliswaar heeft hij ook het jongetje in Nain opgewekt. En een dochtertje van Jairus. Maar ja, hebben mensen misschien wel gedacht als ze het wisten. Die waren net overleden. Maar Lazarus, 4 dagen geleden, gestorven, begraven. En toch is het ongeloof waarmee we de Heer tekort doen. En ook ongeloof wat de Heer Jezus als het ware stoort. Want het doet afbreuk aan zijn heiligheid, aan zijn majesteit. We denken zo vaak, maar ook hier, te klein van hem. Het is ook wel eens een keer dat je te klein van de Heer denkt, dat je te weinig van hem verwacht, wel weet, Heer, voor u is niets onmogelijk en dat je er toch achteraan denkt, maar dit zal wel niet gebeuren. Of dat zal wel niet kunnen. We denken te klein, te berekenend. En het maakt dat de Heer Jezus ook heftig beroerd is in zijn geest. Vertrouw toch op hem. En zo gaat de Heer Jezus vervolgens erop af, zou je kunnen zeggen. En begint hij te spreken. Dat is het tweede punt, wat de Heer Jezus zegt. Waar hebt u hem gelegd, vers 34? Nou denken ze, begrijpelijk, hij wil weten waar het graf is. Hij wil ook even staan en misschien nadenken. Komt hij maar mee, hier is het graf. De Heer Jezus houdt. Het past helemaal in het plaatje van wat je menselijkerwijs zou verwachten. Maar dan gebeurt er iets. Zijn volgende woord is, nadat hij dus heftig in de geest bewogen is, neem de steen weg. Kijk, en als wij iemand zouden meenemen naar de begraafplaats, zeggen ze, kijk, hier is onze dierbare overleden en begraven. Dan kunnen we allerlei gesprekken voeren en ons voorstellen. Maar wat hier staat, misschien ken je de geschiedenis wel en weet je al hoe het verder gaat, maar daar mogen we als het ware best de schok van voelen. Neem de steen weg. En dat Martha dan zegt, maar heren, Het is al de vierde dag. De ontbinding die treedt in. Het is verdrietig, maar het is definitief. En het graf moet niet meer dicht blijven. U kunt hem beter herinneren zoals hij was. Alles wat je nu nog meekrijgt is ontluisterend. Alsof ze hem terecht wijst. Wat denken jullie, jongens en meisjes? En wat denkt u? Zouden wij iets anders gezegd hebben? Ik kan me voorstellen van niet. Het vraagt wel heel veel geloof om dit te doen. En het valt op dat de Heer Jezus haar ook wel vermaant, maar heel mild. Hij wijst haar terug eenvoudig weg naar zichzelf en naar zijn woord. Vers 40. Heb ik u niet gezegd, Martha, denk nog eens na. Heb ik u niet gezegd dat als u gelooft, u de heerlijkheid van God zult zien? Zij stelde zich voor dat hij de verschrikking van de dood zou zien. Maar als u gelooft, zegt hij, zult u de heerlijkheid van God zien. Iets heel anders, de majesteit, de grootheid van de Heer, de goedheid van de Heer. Als u gelooft. Kijk, veel mensen denken bij zichzelf, als ik het nou eerst eens zie, ja, dan kan ik het wel geloven. Kun je voorstellen, jongens en meisjes, als de Heer een groot wonder zou doen, dan mensen zeggen, oh, dat zou me echt overtuigen. Als dit zou meemaken wat hier staat, ja, dan zou ik ook kunnen geloven. Maar ik wil het eerst zien. Maar weet je wat het is? Dat is eigenlijk geen geloof. Dat is wel begrijpelijk misschien, maar dat is eigenlijk dat je alle feiten op een rijtje zet en een conclusie trekt. Die onontkoombaar is. Maar het geloof is niet de feiten op een rijtje zetten en dan simpelweg een conclusie trekken. Het geloof is vertrouwen op wat je niet ziet. En vervolgens bevestigd worden. Dat hoort er wel bij. Maar het volgt erop. De Heer wil zeker zijn woord bevestigen. Wil het geloof bevestigen en sterken. Maar hij vraagt ook geloof. Heb ik u niet gezegd dat als je gelooft dat je de heerlijkheid van God zult zien? Misschien wel eens meegemaakt dat je vertrouwde op het woord van de Heer. Misschien wel door strijd heen, door aanvechting heen. En dat je vervolgens bevestigd werd. Dus ik mocht zeggen, ja Heer, u hebt uw woord waar gemaakt. Alles wat u zegt is ja en amen. Maar als je niet geloofd had, wat had je dan gezien? Dan was je misschien wel bevestigd voor je eigen gedachten in je ongeloof. Als u gelooft. Als je niet gelooft, kun je overigens het wonder ook meemaken. Hebben die verzen er nou niet bijgelezen? Maar dan zie je in vers 45 dat sommigen in hem geloofden toen ze dit meemaakten. Maar je ziet ook, nog verderop in het hoofdstuk, vers 53, dat er ook bij waren die juist besloten dat hij moest worden gedood. Dus een wonder meemaken leidt niet automatisch tot geloof. Als u gelooft. We zullen het tegenovergestelde ook eerlijk moeten zeggen. Als je niet gelooft, dan ga je niet alleen niet zien, niet ervaren hoe de Heer een waarmaker is van zijn woord. Maar als je niet gelooft, zul je ook eenmaal iets heel anders zien. Namelijk de eeuwige verschrikking van de verlorenheid. Het werkelijke gezicht van de koning van de leugen, de Satan. Maar als je gelooft, dan mag je de heerlijkheid, de goedheid, de majesteit van de Heer zien. En dan gebeuren er bijzondere dingen. De Heer Jezus had al gezegd in vers 4. Dat de heerlijkheid van God en van de Zoon van God hierdoor openbaar zou komen. En in vers 25 had de Heer nog gezegd dat hij de opstanding en het leven zelf is. Maria En Martha, die geloofde in hem. Martha had het zelfs nog beleden op verschillende plaatsen zelfs. Ik geloof wat u ook vraagt, de Heer zal het u geven. Ik geloof, u bent de Christus. De Zoon van de God. De Zoon van God die in de wereld komen zou. Maar wat haar mond beleidt, komt hier niet helemaal overeen met wat haar hart te geloven heeft. En daarom wijst Jezus haar terug. Als u gelooft, geloof, lieve Martha. Geloof, lieve broeder en zuster. Til als het ware die steen van ongeloof van je hart. Laat de Heere zijn licht schijnen daar waar het voor jouw gevoel onomkeerbaar en hopeloos is. In je verlorenheid. In je gevangenheid. In je eindigheid. In je schuld. De Heere wil je zijn heerlijkheid laten zien, nog steeds. Zeg dan maar, Heere, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Maar toon mij uw heerlijkheid en uw majesteit, Heere. Uw macht, uw trouw, uw grote daden. En als je zo geloven mag, ooit misschien aangevochten, maar geloven mag, biddend, let er dan maar op wat de Heere gaat doen. Want het blijft niet bij wat hij voelt en wat hij zegt, maar hij doet ook. Kijk maar verder hoe het gaat. Er komen een paar mensen, die nemen de steen weg, vers 41. Moet je je voorstellen, het was geen graf waar grond ingestort was, maar het was een soort kamer waar een steen voor was. Kamer in de grond of een kamer in de muur, en daarachter lag Lazarus. Ze nemen de steen weg. Licht valt het graf binnen. En de Jezus, op dat moment, slaat zijn ogen omhoog. Niet om weg te kijken van het aardse, maar als het ware om af te zien van het aardse en op te zien naar zijn Vader in de hemel. Dezelfde beweging die zo nodig is voor ons. Om steeds weer af te zien van het hier en op te zien tot de Heer in de hemel. Gods heerlijkheid komt van de andere kant. Niet van het lelijkste van deze wereld, niet van het mooiste van deze wereld, maar van boven. En dan dankt hij Jezus hardop voor wat er gebeuren staat. En dat zijn Vader in de hemel hem verhoren zal. Ook om duidelijk te maken aan de omstanders dat hij niet een soort van wonderdoener op eigen houtje is. Hij is de Zoon van God. Hij is de gezondere. Hij is de Messias. En dan, met luide stem, staat erbij, vers 43, zie dat de Jezus als het ware het een soort van probeert en fluistert. Maar de Jezus die spreekt met grote stem, hij roept het uit, kort en krachtig in het Grieks, Lazarus, eruit! En zijn stem spreekt met macht. Het is dezelfde stem, wie zou het zo durven roepen? Maar hij, want het is dezelfde stem die ooit sprak aan het begin van de geschiedenis. Licht! Toen jongens en meisjes, toen de wereld gemaakt was, alles was woest, leeg, donker, duister. Licht! En er was licht. De zon was nog niet eens geschapen en toch was er licht op zijn woord. Het is dezelfde Heer die spreekt. Lazarus, eruit. En Lazarus komt eruit. Lazarus staat op uit de dood. De stem van de Heer spreekt met macht. Jezus had het zelf al gezegd, een aantal hoofdstukken eerder, hoofdstuk 5 vers 25. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die haar horen zullen leven. Je zou zeggen op het eerste gezicht, dat kan helemaal niet. Een dode kan helemaal niet de stem van de Zoon van God horen. Dat is juist het wonder. Je kunt het niet en het gebeurt toch omdat hij spreekt, zijn stem schept. Zijn stem roept wat er nog niet was en doden gaan horen. Komen overeind, gaan leven. Dan mag je bij denken in de eerste plaats aan wat we wel noemen de wedergeboorte. Dat onze dode harten, die dicht zitten voor het woord van God, die geen interesse hebben, of je misschien wel denkt, bij jezelf of een ander, komt dat ooit goed? Hoe? Nou, de stem van de God is bij machten om doden te doen horen en leven. En een nieuw hart te geven. Een heerlijk evangelie, bemoedigend om het te zien. En ook een roepstem klinkt daarin door. Alsof de Jezus niet alleen Lazarus stem noemt, maar jouw stem noemt. Misschien wel iemand die thuis meeluistert. Ontwaak jij die slaapt. Sta op uit de dood. Christus wil zijn licht over je laten schijnen. Je moet wakker worden. Je moet opstaan. Hij roept je tot geloof en bekering. Niet langer rusten, maar leven. Laat ook ons gebed maar zijn voor mensen die ons dierbaar zijn. Voor mensen om je heen, waarvoor je bidt, blijf er maar voor bidden. Heer is bij machten om doden op te wekken. Maar ook letterlijk en lichamelijk wat hier gebeurt. Opstanding uit de dood, het onmogelijke gebeurt. Lazarus, 4 dagen geleden gestorven. Hij herleeft. Sommige mensen zullen zeggen, dat kan helemaal niet. Dat kan toch niet? Ja, maar zou voor de God, die de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft, en die de mens uit stof gevormd heeft, en zelf de levensadem in zijn neus blies, en die werd een levend wezen, zou voor die God dit te moeilijk zijn? Zou het voor die God onmogelijk zijn? Nee toch? Hij spreekt en het is er. En of het nou een uur geleden zou zijn, of 4 dagen, of 4000 jaar dat iemand gestorven is. Als de Heer Jezus roept, zullen doden opstaan. Het is zoals de Heer Jezus al zei in vers 11. Voor hem is het alsof Lazarus slaapt. Nou, je weet, jongens en meisjes, als iemand slaapt, ja, dan kan je iemand wakker maken, hè? Dat is niet zo moeilijk soms. Misschien dat jullie vanmorgen wel mensen wakker gemaakt hebben. Kan zomaar zijn. Ja. En ja, als iemand gestorven is, dan kan dat niet. Maar de Jezus wel. Voor de Jezus is het alsof iemand die sliep wakker gemaakt wordt. Zoals hij roept. En Lazarus wordt wakker. Uit de dood. Komt uit het graf. Hij is nog gebonden met grafdoeken zoals het ging in die tijd. Maar als de Jezus roept, zijn die doekjes als het ware hinderlijker dan de dood zelf. Maak hem maar los, zegt de Jezus, en laat hem gaan. En zo schuifelt Lazarus naar buiten, uit het donkere graf, het licht in, het leven in. Misschien dat iemand bij zichzelf denkt. Maar Heer Jezus, het deed u iets. En u deed er iets aan. En we geloven dat ook en we beleiden dat. U zult er iets aan doen. De opstanding van de doden. Maar waarom nu niet? Waarom wordt nu niet elk gebed om genezing verhoord? Waarom is mijn geliefde wel gestorven? En niet teruggekomen? Dat zijn wel vragen recht uit het hart. En het is alsof de Jezus met dezezelfde geschiedenis, als het ware, een arm om onze schouder legt en ons wijst waar het antwoord te vinden is. Ons troost. En zegt, kijk eens, deze Lazarus, hij is opgestaan uit de dood, maar met zijnzelfde lichaam, een sterfelijk lichaam, hij is op enig moment toch ook weer ziek geworden misschien en gestorven. Jaren later misschien. Maar wat hier gebeurde, was een teken. Dit was nog niet de grote overwinning op de dood. Gods heerlijkheid werd hier zichtbaar, maar nog niet eens ten volle. Daarvoor is onze werkelijkheid te veel beschadigd door de zonde en de dood. Daarvoor is nog iets anders nodig. Dit wonder wijst ons op wie de Jezus zelf is. Wijst ons eigenlijk vooruit, ook in deze lijdenstijd. Naar hoe de Jezus, om zijn kinderen vrij te kopen, zelf voor hen zal gaan lijden. En zal gaan sterven. En zelf begraven zal worden. De schaduw van de dood valt als het ware hier al over hem heen. Hij gaat ruilen op een dag met Lazarus. Maar de Jezus zal niet sterven door algemene gebrokenheid. Hij zal zijn leven afleggen als de goede herder. Hij zal zijn leven geven voor zijn schaap. Om zo zijn kinderen te bevrijden uit de gevangenis van zonde en dood. En alleen daardoor, alleen als dat gebeurt, is er echt een nieuwe toekomst mogelijk. Voor ons lichaam, voor onze geest en van Gods kinderen die ons zijn voorgegaan. En dan zie je ook, als je als het ware de lijn doortrekt, helemaal via het lijden en het sterven van de Heer Jezus, tot op de dag van Pasen, dan zie je ineens ook de verschillen, die als het ware nog boven deze geschiedenis uitgaan. Lazarus is opgewekt uit de dood. Maar de Heer Jezus, hij is opgestaan uit de doden. Daar kwam geen mens uit de pas. Hier kwamen mensen kijken, maar de steen, ja, die moest nog van het graf worden afgehaald. Op de paasmorgen komen daar mensen aan en de steen is weg van het graf. Hier roept de Jezus Lazarus uit het graf. Op de paasmorgen komen ze vragen, waar hebt u hem gelegd, want het graf is leeg. Hier moeten de grafdoeken als het ware van Lazarus afgepeld worden. Maar op de paasmorgen, tot verbazing van de leerlingen, liggen ze opgerold en opgevouwen in het graf. Alles wijst erop. Hij is zelf uit de dood opgestaan. Hij is de dood te sterk. En dat heerlijke evangelie, dat wijst vooruit, die hij geopend heeft voor zijn kinderen, voor alle die geloven. Om te worden opgewekt in een nieuw, verheerlijkt, onsterfelijk lichaam. Waarover de zonde en de dood nooit meer macht zullen krijgen. En zeker, nu is die er nog wel. Nu zien we dat nog. Ziekte, dood en rouw. Nu gaan die sterfgevallen ons niet voorbij. Ook ons persoonlijk niet. En toch is de macht van de dood verslagen door de Heer Jezus Christus. En dan staat op het punt om voorgoed te verdwijnen. En zo roept de Heer Jezus ook ons. Als je gelooft, zul je mijn heerlijkheid zien. En we zien hem in het hart. En we zien hem in zijn werk. De heerlijke Heer Jezus Christus. Schuil bij hem. En zeg het mee met de psalmist. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God. Door geen vrees gestoord. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer, zo mochten we uw heerlijkheid zien. Dank u wel ervoor, Heer, wat is dat machtig en majesteitelijk, diep indrukwekkend, om uw goedheid, uw liefde, uw medelijden, maar ook uw ingrijpen te zien. En om te horen hoe u ons ook zelf roept om op te staan uit de doden met diezelfde stem van macht. We bidden u, Heer, wilt u met uw majesteit, door uw trouw en uw genade, ook vandaag zondaren tot leven wekken. Wil u ook vandaag harten vernieuwen, oude harten verbreken en wegnemen en nieuwe harten geven, een hart van vlees, een hart dat hoort, dat klopt, dat luistert naar u. Heer, we bidden u voor hen die misschien niet eens deze dienst hebben meegeluisterd, maar die het toch zo hard nodig hebben dat u in hun hart werkt. We dragen hen in het bijzonder aan u op. We bidden u voor hen, heren, die door de strijd van het leven, door de aanvechting, door de moeite heen, het moeilijk hebben gekregen. Ook in het geloof. Die misschien wel vastgelopen zijn. Heren, dan hebt u vanmorgen u ook laten zien in uw heerlijkheid en goedheid aan hen. Heer, wil u dan ook in uw goedheid ons weer meevoeren en bij de hand nemen achter u aan. De beelden die wij gebouwd hebben, afbreken. En tonen wie u bent in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We bidden u, Heer, voor de wereld om ons heen, die gevangen is in de waan van de dag en niets anders overhoudt als het zo lang mogelijk uithouden hier op aarde, een beetje genieten en steeds weer de goede afweging maken. Maar die zo arm is en zo vaak teleurgesteld is. En die uiteindelijk niet ziende in geloof de verlorenheid zal moeten aanschouwen. Heer, we bidden u, wil uw ogen openen. En mogen wij als gemeente ook uw getuigen zijn in deze wereld. Om te laten zien dat er een andere hoop is. Een andere troost is. Een die het houdt in leven en in sterven. Heer, mogen we zo uw kracht ervaren. Maar ook uit uw hoop en uit de troost van het evangelie leven. Heer, wil u genadig wegnemen wat deze morgen niet was naar uw wil. Wil u het uwe rijk zegenen en zelf stille naprediker zijn van uw woord. Breng ons zo vanmiddag weer samen rondom uw woord. En hoor ons gebed uit genade alleen. Om Christus wil. Amen. We willen elkaar eraan herinneren, ook in deze tijd, om onze gaven te Heer voor de geven, voor de Heer en voor zijn dienst. Hier de daartoe geëigende wegen. En zo meteen zullen we gaan luisteren naar onze slotzang. Wellicht die thuis ook meezingen, Psalm 68, het 10e vers. We kunnen deze ook hier meezingen, hè? Deze slotzang. Ja, dat is mooi. Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. 68, vers 10. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heer en ga heen in vrede. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.